Ons onderwerp, broeders en zusters, typen van Christus in Genesis. Waar we vanavond dan in Genesis hoofdstuk 2 beginnen te lezen in het 9e vers. Daarmee hebben we natuurlijk een stuk overgeslagen, maar dat kan niet anders als je het over typen hebt. Vervolg je niet alles wat daar in de voorgaande versen naar voren is gebracht. In ieder geval staat in vers 7 dat de Heere God een hof geplant had in Eden tegen het oosten en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. De hof in Eden tegen het oosten. Eigenlijk is dat, als je het iets nader onderzoekt vanuit Ezechiël, een stoffelijke projectie. Dat klinkt heel deftig, maar een zichtbare weergave van datgene wat eigenlijk in de hemel zich bevindt. Als je denkt aan de uitspraak uit Ezechiël 28 over degene die hier ook uitgebeeld wordt in de boom der kennis des goeds en des kwaads, als een beeld van de Satan en op lager niveau een beeld van de wet en de werking der wet, waar hij zich ook van bedient, dan weet je dat hij van origine een geschapen cherub was en dat in Ezechiël 28 hij beschreven wordt als de koning van Tyrus en van die staat dat hij in Eden Gods hof was. En dat was boven in de hemel. Dat is de plek waar hij tot nog toe nog steeds toegang heeft. Maar je kunt het vergelijken met wat later bijvoorbeeld Mozes als opdracht kreeg om de tabernakel te laten bouwen. En dat moest dan ook naar het voorbeeld wat hij had gezien op de berg. En dat kwam dan in zichtbare gestalten naar voren. In allerlei stoffen werd dat verwerkt, in edelmetalen, in allerlei stoffen. En daarin werden geestelijke waarheden weergegeven. Daarom hadden de mensen die de tabernakel moesten bouwen ook die wijsheid van God nodig om dat te kunnen doen. Eigenlijk is het ook zo dat in deze wereld waarin dan een hof door de Heer geplaatst is, dat in die hof nu Adam geplaatst werd om die hof te bouwen en te bewaren, staat in vers 15. Maar we zien dat dat ook later weer een probleem werd, omdat daar meteen ook al de sprake was van het listigste van al het gedierte, namelijk de slang, die wij inmiddels als de oude slang kennen, de Satan, de duivel, uit Openbaring 12, die de hele wereld verleidt. Hij was daar dus ook al in die hof aanwezig, in die hoedanigheid van de slang. Hij verleidde de vrouw, Adam zondigde en ze werden uit de hof gezet. En de toegang tot de hof werd bewaakt door cherubs, cherubim, met een vlammig lemmer van een zwaard, staat aan het eind van hoofdstuk 3. Als je daar dan terug wilde keren tot de boom des levens die in die hof zou staan, dan zou je dat niet overleven. Het mooie is dat wij inmiddels wel toegang hebben verkregen tot de boom des levens, althans degene wie hij voorstelt. Het is natuurlijk een type van de Heer Jezus Christus, de boom in wie het leven is. Daar zullen we het zo nog over hebben. En dat betekent dus dat het echte leven, dat je daar pas deel aan krijgt als je eet van die boom des levens, waar de toegang tot de hof is nu afgesneden. Later zou er iemand komen die de toegang weer heeft vrijgemaakt. En wij hebben dan ook nu als gelovigen de vrijmoedige toegang verkregen tot de troon der genade, waar de Heer ook is. En die toegang leidt tot het hemelse, de hemel der hemelen, waar wij ook een plaats hebben gekregen. En daar zullen we dan ook onze gemeenschap met de Heer het meest beleven, hè, onder het nieuwe verbond. Als we dan doorlezen in vers 9, dan staat er: en de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen uitspruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En dan worden er twee bomen in het bijzonder genoemd, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads staat erbij. En, die was er ook. Als je hoofdstuk 3 leest, dan lijkt het alsof die ook in het midden van de hof staat. Dat wordt namelijk gezegd door de vrouw, in vers 3 van hoofdstuk 3, als de slang haar heeft aangesproken en dan zegt, ja, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten, zegt ze dan, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, ik ben meteen het probleem, welke boom staat er nu in het midden, het middelpunt van de hof? Nou, dat moet dan ongetwijfeld zijn de boom des levens. En dan kun je het afdoen met van nou in haar beleving was die boom der kennis des goeds en des kwaads waarvan niet gegeten mocht worden, ook in het middelpunt terechtgekomen. Maar het is ook heel simpel vanuit het Hebreeuws anders te vertalen, want het voorzetsel wat hier gebruikt wordt en wat met in vertaald wordt gewoonlijk, dat heeft meerdere betekenissen. Het kan ook gewoon betekenen bij. En dat past dan in hoofdstuk 3 vers 3 veel beter. De boom die bij het midden des hofs is, want hij werd wel in hoofdstuk 2 genoemd, maar die stond niet in het middelpunt. Dus ik zou willen voorstellen om dat in gewoon erboven te schrijven. Ik doe dat dan meestal met mijn potlood en bij, want dan weet je in ieder geval dat hij niet in het middelpunt stond. En zo lees je dan dat in die hof vele bomen waren om van te eten, en ook die boom des levens in het midden van de hof. Nou, de boom des levens, zei ik zo net al, dat is eigenlijk een type, een uitbeelding van degene die het leven geeft. En dan het eeuwige leven, want uit hoofdstuk 3 aan het eind lezen we dat ze geen toegang meer hebben tot de hof en dus ook tot de boom des levens, opdat ze ook het eeuwige leven zouden hebben als zondaar. Dus daarom zond de Heer hen uit de hof, dat is hoofdstuk 3 vers 22. En leven in eeuwigheid, terwijl hij gezondigd had. Want dat is ook het probleem, hè? De mens is sinds Adam een zondaar. En dat zegt ook Romeinen 5 en hoofdstuk 3 staat, allen hebben ze gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En die missen ze dus. En die heerlijkheid Gods is wel weer beschikbaar gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En onder de heidenen wordt gepredikt dat Christus in ons is de hoop der heerlijkheid. En je kunt dus wel weer deel krijgen aan de heerlijkheid Gods. Maar dan moet je tot Christus komen. Die de echte boom des levens is. En als je dan bij de hof naar binnen zou, kostte je dat je leven, want dat zwaard van de cherub, die zou je ongetwijfeld gedood hebben. En in de overdrachtelijke zin is dat eigenlijk ook de bedoeling, want als je tot Christus komt, dan moet je je oude leven afleggen om nieuw leven te kunnen aandoen. Want de Bijbel zegt in Romeinen 6 dat wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, maar zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En wij zijn dus met Christus gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven en we zijn het hem opgewekt. En wij hebben dus deel aan degene die de heerlijkheid Gods is, Christus zelf, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid volgens Hebreeën 1. Voor ons is hij dan nu ook degene die wij leren kennen als de Gene die Gods heerlijkheid aan ons bekend maakt. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 4 vers 6 dat de God die destijds gesproken heeft daar zijn licht, dat die ook in onze harten dat licht heeft doen komen, geschenen, tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, onze Here. Dus wij worden, als we eenmaal kinderen God zijn, weer bekendgemaakt met wat de heerlijkheid Gods eigenlijk is en wie dat is, en dat is Christus. Maar wij hadden van nature daar geen deel aan, maar nu als kinderen van God wel. En daarom is het ook zo bijzonder dat daar cherubs bij staan, of cherubim, want cherubs vertegenwoordigen ook de heerlijkheid Gods. Later staan ze op de ark in de tabernakel, in het heilige der heiligen stonden de cherubim met de vleugels. Zo, dat betekent volgens Hebreeën hoofdstuk 9 dat daar staat, ja, de cherubim, dat is een uitbeelding van de heerlijkheid Gods, van zijn heerlijkheid. Het is de opgestane Heer die zijn heerlijkheid aan ons meedeelt, die ons deel laat hebben aan zijn heerlijkheid, terwijl we ook nog roemen in de hoop der heerlijkheid, volgens Romeinen 5. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dus door de zondeval kreeg de mens geen deel meer aan de heerlijkheid Gods. De weg werd afgesneden. Maar door Christus, die de echte boom des levens is, en wil je tot hem komen, ja, dan ga je langs die cherubim, die ook de heerlijkheid Gods weerspiegelen. Maar dat kost je wel je leven. Je bent dus op dat moment gestorven en begraven, maar omdat je in geloof tot hem komt, ontvang je van hem ook eeuwig leven. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dat is wat uiteindelijk ook in het plan van God natuurlijk centraal staat. Wij hebben dan ook weer toegang gekregen tot de echte hof van Eden. Wij zijn zelfs met Christus gezet in de hemel. Maar nu over die boom des levens die hier genoemd wordt. Dat is een term die 3 keer hier in met het lidwoord voorkomt. De boom des levens, daar staat boom van de levens. Eigenlijk in het meervoud. Der levens, het staat in het meervoud. Chayim, enkelvoud is chai. En je hebt wel van die kettingjes waar die 2 lettertjes aan hangen. Een geet en een jot, dat is het woordje chai, betekent leven. En daarmee geeft de persoon aan dat hij het leven van Christus heeft ontvangen. Dat is een illustratie daarvan. Op die manier is het dus leven in het enkelvoud, maar hier staat het eigenlijk in meervoud, de boom der levens. Voor degenen die tot hem komen, is het leven beschikbaar gekomen. Deze term met het lidwoord komt maar 3 keer voor. Dat is in Genesis 2 vers 9 hoofdstuk 3 vers 22 staat die ook. Lezen we eventjes. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad, nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. En dan zou hij als zondaar dus voor eeuwig leven hebben, terwijl dat niet Gods bedoeling is. Men zou eerst sterven om daarvoor nieuw leven in de plaats te krijgen. En de laatste keer dat die term voorkomt staat in vers 24... En hij dreef de mens uit en stelde cherubs of cherubim tegen het oosten van de hof van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaards dat zich omkeerde, dat het heen en weer bewoog, om te bewaren of te bewaken de weg van de boom des levens. Dat zijn de 3 keren dat er sprake is van de boom des levens. Verder komt de term nog wel voor zonder lidwoord. Die zal ik je zo ook laten zien. Omdat daar natuurlijk ook vergelijkingen gegeven worden die betrekking hebben op weer in hoogste instantie de Heer Jezus zelf. Maar even over het begrip boom. Een boom is in de Bijbel een beeld van de mens. Kan ook van een volk zijn. Israël wordt bijvoorbeeld onder andere vergeleken met een vijgenboom als volk. Maar als mens is het ook zo. We denken aan de bekende woorden uit Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt op de weg der zondaars, nog zit in het gestoelte der spotters, enzovoort. Maar wiens lust is in des Heren, wet staat er dan, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. En dus die boom wordt daar als beeld gebruikt voor de mens die zijn lust heeft in des Heren onderwijzing, des Heren woord ruim gesproken. Dat is in hoogste instantie ook Christus natuurlijk, de man bij uitstek, die ook bij gelegenheid de man van smarten wordt genoemd, maar het is ook de man die God gesteld heeft om uiteindelijk te oordelen, uit Handelingen 17. Hij die stierf, maar ook door zijn opstanding weer het recht heeft verworven om de rechter over levenden en doden te zijn. Dat is Christus, die boom bij uitstek. Daarna wordt het begrip boom ook wel gebruikt voor de mens in het algemeen. We kennen misschien wel de uitspraak van aan de vrucht kent men de boom. En dat wordt daar soms vergeleken met valse profeten die dan tot ons komen in schaapsklederen. Dus van buiten lijken ze alsof ze bij de kudde horen, maar van binnen zijn ze wegrukkende wolven. Die brengen verderf teweeg. Maar hij zegt ja, aan de vrucht van de boom kun je herkennen. Wat zij voortbrengen is verderf, dus weet je meteen, het klopt niet. En iedere goede boom brengt goede vruchten voort. Want dat is de goede, de gelovige, die uit zijn goede schat, zijn harten, goede dingen voortbrengt. Dat is een gelovige. Maar ja, een boom die kwaad is, brengt alleen kwade vruchten voort. Dus daar wordt de mens ook vergeleken met de boom. Maar de mens met een hoofdletter, dan wel de Zoon des mensen, Christus zelf, onze Heer en Heiland, is die boom bij uitstek. En dat hij in het middelpunt staat, lijkt me niet meer dan logisch. Want ja, het gaat altijd om God in het middelpunt, dan wel God door zijn Zoon Jezus Christus geopenbaard in de wereld. Hij is immers ook het beeld van God, dus dat hij in het middelpunt staat is logisch. Maar er staat wel een boom bij, niet zo verder vandaan. En dat is de boom waar men niet naartoe moet gaan om van te eten, maar van deze boom des levens wel. In Jeremia 17 vers 7 en 8, daar zie je ook zo'n vergelijking. Daar staat wel, gelukzalig is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen is de Heere, staat het dubbel op. Dat is Jeremia 17, vers 7 en 8. Want hij zal zijn als een boom die aan water geplant is. Levend water, stromend water. En zelfs als er een tijd van droogte is, dan heeft hij geen zorgen. Want hij is met zijn wortels in het levende water en in de goede aarde geplaatst. En de boom wordt daar dus ook als een beeld van de gelovigen genoemd. Dus Jeremia 17, vers 7 en 8. De Heer Jezus is dus die boom des levens. Toen Johannes de Doper het evangelie van het koninkrijk predikte, kwamen ook de Farizeeën en de Sadduceeën geveinsdelijk bij hem om zich te laten dopen. Maar hij had dat wel door en hij noemde hen adderengebroedsels. Ja, je zult het maar zeggen, maar het was wel waar. Want hun vader was de duivel, zegt Johannes 8, en ze wilden de begeerten van de duivel doen, hun vader. Dus adderengebroedsels, adder is een slang, daar had het dan mee van doen. En hij zegt, denk je nou echt dat je aan de toekomende toorn kunt ontvlieden? Als je wil laten dopen als beeld van je belijdenis van je zonden, dan zou je ook vrucht voortbrengen die aan de bekering waardig zijn. Hij zegt al, ja, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt in het vuur geworpen, nadat die is afgehouwen. En dat zegt hij over de Farizeeën en de Sadduceeën, die waren wel religieus, maar niet gelovig. Ze geloofden niet in de Heer. En daarom wordt ook daar weer de mens als een boom genoemd. Maar deze boom die in het midden van de hof staat, is natuurlijk een beeld van Christus. Het is de boom des levens. Wel, in Christus is het leven. En Johannes 5 zegt dat zo duidelijk. Ik citeer veel vanavond, maar misschien moet ik dat ook eens lezen in Johannes 5. In Johannes 5 vers 10, wat God getuigd heeft van zijn enige geboren zoon, daar staat in vers 10 van 1 Johannes 5, die in de Zonen Gods gelooft, die heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. Dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik een welbehagen heb, hoort hem. Dat was onder andere het getuigenis van de Vader bij de doop van de Heer Jezus, later bij de verheerlijking op de berg. En als je niet naar hem luistert, dan heb je de getuigenis Gods verworpen. Je zou naar hem luisteren. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven en die de Zonen Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het. En de boom waarin het leven is, de boom des levens, is dus de zoon in wie het leven is. Dat is Christus in wie het eeuwige leven is. En van die boom moet je eten, in het bijzonder. En niet van die andere. Maar de boom des levens, dat is een beeld van Christus in wie het eeuwige leven is. En de Heer Jezus zei ook in Johannes 6, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Kijk, daar gaat het om. En dat bedoelde hij ook niet letterlijk vlees en bloed, maar daar waar het een beeld van is. Hè? Deel hebben aan degene die wel gestorven is, maar veel meer die leeft. Want het eeuwige leven is door de opstanding van Christus gekomen. Eten van de boom des levens wil dus zeggen, punt 1, geloven in degene die voor je gestorven maar veel meer opgewekt is, zodat je ook eeuwig leven hebt. Maar het eten is een voortgaand proces. Je eenmaal tot geloof gekomen bent, houdt het niet op. Dan begint het pas. En daarna zou je blijven eten van die ene boom des levens. Dat was de bedoeling. Want daardoor voed je ook het eeuwige leven. We gebruiken wel eens de uitdrukking het eeuwige leven leven. En de Bijbel gebruikt in Romeinen 6 dan in nieuwigheid des levens wandelen. Of in nieuwigheid des geestes dienen. Dat is dus je met het juiste voedsel voeden, zodat je het nieuwe leven voedt en daarmee ook in dienst van de Heer bekwaam gemaakt wordt. Dus in de uitbeelding van de boom des levens waarvan gegeten zou worden, is dat men deel zou hebben aan het eeuwige leven, maar dat ook dat eeuwige leven gevoed wordt door het leven van Christus. Want Paulus zegt, ja, het leven is mijn Christus, hoewel hij gestorven is, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog leef, leef ik door het geloof van de Zoon Gods, die zich voor mij heeft overgegeven en die mij heeft liefgehad. Dus ook nadat je eenmaal eeuwig leven hebt ontvangen door het geloof in de Zoon, zou je dat leven onderhouden door het met het juiste voedsel te voeden. En dat is het levende woord van God. De boom des levens. We gaan even die andere schriftplaatsen lezen, want natuurlijk is het zo dat in Genesis de boom des levens aan het begin voorkomt, maar het laatste Bijbelboek, Openbaring, waar ik nog niet naartoe ga trouwens, ga eerst naar Spreuken toe en daar komt hij ook voor, maar in het laatste Bijbelboek zie je opnieuw die boom des levens. Het is net zoiets als, je hebt in het begin van Genesis heb je op een gegeven moment Babel en aan het einde heb je Babylon. Maar God maakt een schepping die weliswaar door water is vergaan en heeft die hersteld, tot op zekere hoogte, de wereld waarin wij leven, maar uiteindelijk komt er een nieuwe schepping. De grote lijn in Gods woord is eigenlijk zo. Dus de boom des levens, dat die aan het eind van de schrift ook weer voorkomt, lijkt me logisch, want uiteindelijk leidt het ertoe dat er een nieuwe schepping is en dan is er altijd eeuwig leven. Maar we gaan eerst even naar Spreuken 3, want daar vind je dan illustraties van de boom des levens. De eerste is Spreuken 3 vers 18. Dat gaat daar over de wijsheid van God. Het bekende woord gochma. Gochma, niet gokmar, maar gochma. Ons woord gochem is er nog een beetje van afgeleid. Het Jiddische gochem, ben je slim. Maar dat is hier uiteraard de wijsheid van God zelf. Want de Bijbel spreekt over de alleen wijze God. En over Christus die de wijsheid Gods is en de kracht Gods. In vers 13 staat, wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. En dan iets verderop staan een aantal kenmerken en een ervan staat in vers 18. Zij, die wijsheid, het is vrouwelijk, omdat uit God voortkomt en God is de man. In vers 18 staat, zij is een boom des levens voor degenen die haar aangrijpen en elk een die haar vasthoudt wordt wel gelukzalig. Nou, wanneer ben je wel gelukzalig? Denk aan de woorden uit Psalm 2 en andere psalmen. Wel gelukzalig is hij die de Heere vreest, of die in hem gelooft. Dus als je die boom des levens aangrijpt, wil zeggen dat je dus daar deel aan wil hebben. En hier staat dan, zij is een boom des levens voor degenen die haar aangrijpen. Wel, als je de hand van God die uitgestrekt is door Christus aan ons aangereikt, aangrijpt, krijg je deel aan zijn genade, krijg je deel aan zijn vrijheid, krijg je deel aan het eeuwige leven in Christus. Dat is de gedachtegang. Hier staat dan niet het lidwoord bij, maar wel een boom des levens als vergelijking van degene die het echte leven kan geven. En elk een die haar vasthoudt, dus je hebt hem aangegrepen, maar je houdt hem ook vast, dat zeggen je omvat hem, je wilt erbij blijven, blijven in de Heer, die wordt wel gelukzalig. Je bent wel gelukzalig op het moment dat je die boom aangrijpt. Maar je wordt ook wel gelukzalig in je wandel als je in die boom je houvast vindt en dus vasthoudt. En dat hier de boom des levens een beeld is van de wijsheid blijkt uit het verband. En daarom is het weer een beeld van Christus, want Colossense zegt bijvoorbeeld dat al de schatten der wijsheid en kennis die zijn in Christus verborgen. En God heeft ze ons bekendgemaakt in het woord. En hij openbaart ons die waarheden door zijn geest, die ons leidt in al de waarheid. Het feit dat er staat dat ze in hem verborgen zijn, betekent niet dat je ze niet kunt kennen. Integendeel. Ja. Paulus had het verlangen om juist steeds meer Christus te leren kennen, de kracht van zijn opstanding en de uitnemendheid van de kennis van zijn Heer. Daar had hij alle schade en drek voor gelaten. En dat is de bedoeling ook van ons leven, dat we Christus ook centraal stellen in onze levens. Dat is de boom des levens vasthouden. Gericht blijven op Christus. Zoek de dingen die boven zijn, zou Paulus zeggen. Bedenk de dingen die boven zijn, daar waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat is wat wij doen. En dat wordt uitgebeeld in het feit dat je de boom des levens vasthoudt. En daarmee verbonden blijft. Volgende is in Spreuken 11, Spreuken 11 vers 30. En spreuken zijn sowieso al verborgenheden op zich. Dat woord heeft ook die strekking wel in zich. Daarom staat vaak achter de letterlijke tekst die hier staat nog een diepere betekenis. En soms kun je ook alleen maar de diepere betekenis ervan weergeven. Maar in Spreuken 11 vers 30, daar staat de vrucht des rechtvaardigen, het is ook inderdaad enkelvoud, des, de vrucht van de rechtvaardige, is een boom des levens. En wie zielen vangt is wijs. Weer op het hoogste niveau verklaren, de rechtvaardige met een hoofdletter, dat is Christus. Mijn knecht, de rechtvaardige uit Jesaja 53. Of wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij die rechtvaardig was, maar onze ongerechtigheden droeg en voor ons tot zonde gemaakt werd, opdat wij juist de rechtvaardigheid Gods in hem zouden kunnen worden. En de rechtvaardige heeft een vrucht. Wat uit hem voortgekomen is, op grond van zijn rechtvaardigheid, is vergeving van zonden, is nieuw leven, is verzoening met God, is genade. En dat wordt dan vergeleken met een boom des levens, ja, natuurlijk. Dat is eeuwig leven, die uit de boom des levens voortgekomen is. Maar het is door Christus aan ons aangereikt geworden. Jezus Christus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 11 zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Het opstandingsleven. Want daar ligt de nadruk op als je het hebt over het leven, het eeuwige leven. De vrucht van de rechtvaardige is dus eeuwig leven. En daarom wordt het vergeleken met een boom des levens. En wie zielen vangt is wijs. Zielen vangen? De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie zijn vissers, maar ik zal jullie maken tot vissers van mensen. En mensen zijn zielen, tot op zekere hoogte. In een aardse leven kun je ze als ziel beschouwen. Dat betekent dus dat zielen vangen, betekent dat je mensen wil proberen te brengen bij de boom des levens, bij die rechtvaardige die een vrucht heeft. En van de Heer Jezus zelf staat geschreven dat hij als de Zoon des Mensen gekomen was om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daartoe heeft hij zichzelf gegeven, want hij kwam eerst om te dienen en niet om gediend te worden. Dat is pas in zijn wederkomst weer zo. Dan wordt hij gediend, want dan heeft hij ook die positie als de hoogste machthebber. Wij dienen hem omdat hij ook ons hoofd is, onze hoge priester. En we mogen dus beseffen dat wat de Heer zelf heeft gedaan, hij kwam om tot redding deze wereld te zijn, de redder, de zaligmakende wereld. En dat geldt voor een ieder die zich laat vangen. Ik bedoel, die het evangelie, de blijde boodschap accepteert, die heeft eeuwig leven ontvangen. En die opdracht is natuurlijk ook voor ons, hè. Wij mogen ook getuigen zijn van de Heer. De prediking van het evangelie en de bedeling der genade Gods is aan de gemeente toevertrouwd. En in de toekomst zal Israël weer het evangelie van het koninkrijk prediken. Maar ze zijn uit hun priesterambt gezet vanwege hun gebrek aan kennis. En nu in deze tijd, sinds de opstanding van Christus tot en met de opname, is de verantwoordelijkheid voor de verbreiding van het evangelie aan de gelovigen van de gemeente gegeven. En wij als gelovigen kunnen ook individueel getuigen van Christus zijn. Zeker van de hoop die in ons is, ook verantwoording wordt afgeëist, zoals dan Petrus zegt. Als dan mensen vragen, wat beweegt jullie om zulke dingen te doen of niet te doen, dan kun je getuigen van de Heer. En natuurlijk kunnen er ook evangelisatiesamenkomsten belegd worden, of tentcampagnes, of hoe je het ook maar noemt. Maar ook, over het algemeen, mogen we hoog getuigen zijn van de Heer in woord en daad. Want al wat gij doet, zegt de Bijbel, met woorden en met werken doet het alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankende God de Vader. Dus heel ons leven zou in dat teken staan, hè, dat wij getuigen zijn van de Heer. En soms is een getuigenis zonder woorden nog veel sterker dan een getuigenis met woorden. Als je leeft uit het geloof, ja, daar kunnen ze nooit omheen. Je kunt wel dingen zeggen, maar als het ook in de praktijk beleefd wordt zo, uitgeleefd wordt, dan is dat een krachtig getuigenis. En dat wordt hier naar voren gebracht. Er is nog één in Spreuken 13, vers 12. Daar lezen we, de uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte, of het verlangen, de wens, die komt, is een boom des levens. Ook weer een vergelijking. Dus als je iets hebt waar je op hoopt, dan zie je dan eruit, maar als het dan uitgesteld wordt, ja, daar word je teleurgesteld van. Want het was binnen handbereik en dan wordt het uitgesteld. Daar word je verdrietig van. Dat is wat hier staat, die krenkt het hart. Maar de begeerte die komt, dus dan is de hoop inderdaad in vervulling gegaan, die is als een boom des levens. Nou, wij hebben ook hoop voor de toekomst. Een van de aspecten is natuurlijk dat we in hopen zalig geworden zijn, volgens Romeinen 8. Alleen de hoop, die is nog niet aan ons vervuld, dat we als zonen zullen worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam. En daarom zien we er met verlangen naar uit. Maar als dat uitgesteld zou worden, wat niet gebeurt, want het gebeurt op Gods tijd toch, hij volvoert zijn plan, dan zou dat heel verdrietig zijn voor degene die zijn hoop daarop had gevestigd. Maar als het werkelijkheid wordt, het verlangen realiteit wordt, dan, ja, dan is dat als een boom des levens. Dat maakt je levend, dat verkwikt je. En de echte hoop, dat is Christus zelf. Hij is de hoop der heerlijkheid voor ons en dat zal ook eenmaal aan ons in vervulling gebracht worden. Daarom is het ook als een boom des levens, want het brengt ook het eeuwige leven met zijn heerlijkheid teweeg bij de Heer. Dan is er nog één in Spreuken 15, vers 4. Daar staat: de medicijn der tong is een boom des levens, maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in de geest. Medicijn der tong, hetgeen gesproken wordt, wat helend kan zijn, wat genezend kan zijn. Dat wordt vergeleken met een boom des levens. Nou, het beste medicijn voor de mens van nature is het evangelie, een blijde boodschap. En als je dat gelooft, ja, dan heb je eeuwig leven. Ook op aardsniveau. Kijk, als je in problemen zit en iemand heeft bijvoorbeeld iets verkeerds gedaan, dan kun je dat keihard veroordelen. Maar dat bouwt niet op, dat weet je zo wel. Die persoon weet wel dat het niet goed was. Maar als je een hoopvolle, bemoedigende boodschap, een troostvolle boodschap geeft, dat bemoedigt de persoon ook weer. Op aardsniveau is dat ook een betekenis van dit vers. Maar ja, de prediking van het evangelie, dat is uiteraard de beste boodschap die er is, want die heelt ons hart van de ernstigste ziekte waar ieder mens van nature aan lijdt. En dat is de heerschappij van de zonde en daarmee de heerschappij van de dood. En wil je daarvan verlost worden? Wil je deel hebben aan het eeuwige leven? Dan kom je tot de Heer Jezus Christus in wie het eeuwige leven is. En hij sprak helende woorden. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Men zou zich bekeren tot de Heere om het eeuwige leven te ontvangen. Aan de andere kant is het zo, wat erachter staat in vers 4, de verkeerdheid in dezelfde is een breuk in de geest. Dat geldt op aardsniveau zo. En als je dus boze woorden aan iemand toesnatert, bij wijze van spreken, dat bouwt meestal niet op. Dat brengt verwijdering en brengt verdriet teweeg. Maar als je het op geestniveau beschouwt, dan zijn er dus woorden die tegenover het evangelie staan. De prediking van een blijde boodschap staat dan tegenover een boodschap die afbreuk doet aan het evangelie en die uiteraard dus niet tot opbouw strekt. Valse leringen kun je daaronder laten vallen. En dat is een breuk in de geest. Daar word je niet door opgebouwd. Daar word je juist verdrietig van, depressief van. Want ook bijvoorbeeld de prediking van de wet, dat doet de mens geen goed. Omdat je daarmee feitelijk met je neus op het feit wordt gedrukt dat je een zondaar bent. Want de negatieve werking van de wet is nu eenmaal dat de wet de zonde doet kennen. En dat de wet ook de zonde te meerder doet worden. En dat door de wet kennis van de zonde is, Romeinen 7. En dat zelfs de kracht van de zonde de wet is, 1 Korinthe 15. En wil je daarvan verlost worden, ja, dan moet je inderdaad die helende woorden horen, een blijde boodschap van genezing van de zonde, namelijk door de werkelijke heelmeester, Jezus Christus. Hij sprak bij gelegenheid ook tot de Joden die tegen hem zeiden: heelmeester, heel uzelf. Ja, hij was niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen tot genezing, genezing van hun hart. Want dat is de echte genezing. Men heeft soms ook vandaag de dag ook in christelijke kringen de mond vol over genezing. En dan bedoelt men lichamelijke genezing vaak. Maar de echte genezing is die die je ontvangt door het geloof in Jezus Christus. Gij waart als dwalende schapen, maar gij hebt u bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En die heeft ons genezen. Genezen van die ernstige kwaal waar wij allemaal aan lijden. De heerschappij van de zonde en de dood. En door geloof in Christus heb je eeuwig leven. Dus laten we die woorden spreken. Blijde boodschap is een boodschap die leidt tot eeuwig leven voor een ieder die die accepteert. Omdat het spreekt over Christus. Dan gaan we naar Openbaring toe, want daar vinden we dan ook nog de boom des levens een aantal keren genoemd. Eerst in Openbaring 2. In de eerste brief van die zeven die aan de gemeenten geschreven zijn, waarin ook gemeentelijke waarheden naar voren gebracht worden. In 2 vers 7, daar staat, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik stop even, hoe overwinnen we ook alweer? In de Bijbel staat, ja, 1 Johannes 5, hè. Dit is wat de wereld overwint, ons geloof. En het volgende vers zegt dan, dat wij geloven dat Jezus is de Christus of de Zoon van God. En die zegt, ik heb de wereld overwonnen. En hij zegt tegen ons, jullie zijn meer dan overwinnaars door mij. He, door hem die ons heeft lief gehad. Als je dus overwinnen wilt, kan dat alleen door het geloof in het woord van God. En dus in Christus. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Eten van de boom des levens kan dus nu weer. Terwijl het destijds afgesloten was de weg. Maar het kan door het geloof dus. Overwinnen door geloof heb je de vrije toegang tot de boom des levens, want je komt tot Christus. Hier staat ook dat hij in het midden van het paradijs Gods is. Het woord paradijs staat overigens niet in het Oude Testament voor de Hof van Eden. Het woord pardes komt wel voor in het Oude Testament, als een lusthof, de Hof van de Koning bijvoorbeeld, waar hij zijn gedierte en ook zijn bomen en planten had. Dat is een soort lusthof. Maar het woord paradijs wat hier staat, dat is het Griekse woord paradijsos. Dat komt ook maar 3 keer in de Bijbel voor. In Lucas 23 vers 43 zegt de Heer Jezus tegen de man aan het kruis. Die vraagt, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ik geloof dat dat betekent heden, vandaag. En niet zoals soms gelezen wordt, ik zeg u heden. Ik zeg u vandaag dat dat zo zal zijn, maar precies zoals het er staat. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En waar ging de Heer toen naartoe? Naar het dodenrijk, wat dan in Lucas 16 omschreven wordt als de schoot van Abraham. En daar was hij dus. Dat wordt dan kennelijk dus ook als een paradijs. Een afgezonderde plaats waar het niet slecht vertoeven is, kennelijk. Denk aan die gelijkenis van Lucas 16. De rijke man, de arme Lazarus. Hij werd vertroost en de rijke man leed smarten in de vlam. Daar staat het zo beschreven. Dat is daar dan een hof. En in 2 Korinthe 12 staat de term ook. Ik doe even een beroep op uw aanwezige kennis. Waar dan staat dat Paulus zegt dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En zij noemt volgens wat in het paradijs Gods. Wel, de hemel is boven. De hemel der hemelen, paradijs Gods is dus daar ook, de woonplaats van God. Dat is die echte hof waar God woont. En daar heeft hij Paulus, ik denk ook dat het Paulus is, blijkt ook wel uit het verband, al zegt hij niet dat hij het zelf is. Ik ken een mens, zegt hij, maar hij houdt zich een beetje op de achtergrond. Maar die is opgetrokken geweest tot in het paradijs Gods. En dan is het dus boven. Het is dus niet één plek, maar het duidt dus aan verschillende plaatsen waar het, zeg maar, kort gezegd, goed vertoeven is, om het zo te noemen. Ondanks het feit dat hier in dit vers genoemd wordt, er staat die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is, dan mogen wij dat ook als gemeentelijke waarheid beschouwen. Wij overwinnen door het geloof, en daarom hebben we de toegang tot de boom des levens, waarvan we kunnen eten, en die staat in het midden van het paradijs Gods, en dat is in de hemel dan. Voor ons. We hebben een hemelse erfenis, een hemelse toegang. En wij weten dat wij burgers van een rijk zijn in de hemelen. Onze wandel is in de hemelen, zegt de Statenvertaling. En daar hebben we dus nu de toegang toe verkregen. Maar alleen door geloof. Dat is de eerste. De tweede staat aan het eind van Openbaring. Staan het 3 keer. Openbaring 22. Dus zo gezegd begint met de boom en het eindigt met de boom. Openbaring 22 vers 2. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams, en in het midden van haar straat, of breedte, en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Er is dus nog sprake van genezing, daarom denk ik ook niet dat dit over de nieuwe hemel, nieuwe aarde gaat, want daar is geen genezing meer nodig, dan is alles volmaakt, alles rechtvaardig. Dus dit lijkt me eerder een beschrijving van de situatie in de 1000 jaren. En in de 1000 jaren is de Heer zelf aanwezig. Hij woont daar in de stad Jeruzalem als de koning, ook degene die als de boom des levens kan worden aangeduid. En het geeft vrucht van maand tot maand. Lijkt me dus van toepassing op de situatie in de 1000 jaren. De volgende 3 versen, 3, 4, 5, gaan wel over de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Je moet altijd goed het verband lezen. En geen vervloeking zal er tegen iemand zijn. De troon Gods en des Lams zal erin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. Ze zullen geen kaars noch licht ter zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen heersen alle eeuwigheid. En daar gaat het dus over de situatie in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, want dan is er ook geen zon en maan meer, want God zelf is het licht. Maar de boom des levens in vers 2 duidt dus op Christus in het geopenbaarde koninkrijk die daar aanwezig is. Dan gaan we naar vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. En de stad wordt in hoofdstuk 21 genoemd de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem wat nederdaalt van God uit de hemel. En in vers 10 wordt die genoemd de grote stad, het heilige Jeruzalem. En als je in die stad door de poorten wilt binnengaan, dan word je geacht om zijn geboden te doen. Uiteraard onder het nieuwe verbond. Want daardoor heb je macht, dat wil zeggen de toegang tot de boom des levens. Wil je in de nieuwe schepping binnengaan, dan is er maar één manier. Je onderwerpen aan het woord van God. En bij geboden denken wij dan niet zozeer aan de wet van Mozes, maar wij denken aan de woorden uit 1 Johannes, ook hoofdstuk 5. Laten we die ook maar even lezen. 1 Johannes 5 vers 2 en 3. Daar staat: hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Nou, dan is het uiteraard niet onder de wet, want dat was een juk wat onze vaderen niet eens hebben kunnen dragen, zegt Petrus heel eerlijk in Handelingen 15. Dus het gaat over de geboden onder het nieuwe verbond. En wat dat is, kort gezegd, vind je in hoofdstuk 3 van 1 Johannes, vers 22 tot en met vers 24, heb je het kort samengevat. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren. En doen hetgeen welbehagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, nu staat het in het enkelvoud, maar dat maakt natuurlijk deel uit van het gebod die geboden, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Wel, dan heb je toegang tot de boom des levens en kun je dus door de poorten in die stad binnengaan uiteindelijk. En hier staat verder, en elkander lief hebben gelijk hij onze gebod gegeven heeft. En dat was het nieuwe gebod. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. En onder de wet, hebben we gezien, is het de norm, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Ben jezelf de norm. Zo van wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar onder het nieuwe verbond is het zo dat wij naar het voorbeeld van de Heer elkander zouden leren lief te hebben. Ik zeg er wel leren bij, want het is wel een leerproces zo nu en dan. Voor iedereen van ons. Maar dat is wel de bedoeling. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest hij ons gegeven heeft. De geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Als je dus de geboden van de Heer doet, dan onderwerp je aan zijn woord, aan het nieuwe verbond, en heb je deel aan de boom des levens. die de middelaar is van het nieuwe verbond, Christus. Daartoe zijn we toch gekomen volgens Hebreeën 12. Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot die gemeente van eerstgeborenen in de hemel opgeschreven zijn. Maar dat komt omdat wij ons onderwerpen aan het levende woord van God, en dat is zijn geboden doen of bewaren. Hem liefhebben op grond van zijn woord. Dat is ook de wijze waarop de Heer Jezus de discipelen voorhield. Indien gij mij liefhebt, zo bewaart mijn geboden. Bewaart mijn woord, zegt hij verderop in Johannes 14. En dan heb je dus de bevoegdheid om aan de boom des levens te komen en dat je door de poorten mogen ingaan in de stad. Voor ons is die stad in de hemel, het hemelse Jeruzalem, maar uiteindelijk zal het ook zijn op aarde een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. Dan is er geen plaats meer voor ongerechtigheid, want alles wat er niet thuis hoort is er niet te vinden. Dat staat in het volgende vers. Hè? Maar buiten zullen zijn de honden, nou ja, waar honden een beeld van zijn. Heiden in het algemeen, en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en afgodendienaars en iegel die de leugen lief heeft en doet. Kortom, alle ongelovigen die de leugen lief hebben. Wij als gelovigen hebben de waarheid lief, dus de geboden bewaren is de waarheid lief hebben. De laatste maal dat het voorkomt in Openbaring staat in vers 19, al is daar een beetje wat de grondtekst betreft gedoe over. Er staat in vers 19, en indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. De Statenvertaling heeft daar het boek des levens staan, maar de betere Griekse handschriften hebben daar ook de boom des levens staan. De Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus, maar de meeste Griekse handschriften, verreweg de meeste, hebben daar ook de boom des levens staan. Uiteindelijk maakt het niet zo gek veel uit natuurlijk, maar dat is eigenlijk wat er zou moeten staan. Indien iemand afdoet van de woorden van dit boek, deze profetie, smal gezien, Openbaring, maar ja, heel de schrift, zou je er ook onder kunnen laten vallen. God zal zijn deel afdoen uit of van de boom des levens. Want dan gaat het over iemand die niet gelooft en die dus het woord Gods verkracht, op een verkeerde manier uitlegt, bewust, die heeft geen deel aan de heilige stad en ook niet aan hetgeen in het boek geschreven is als beloften. Dat is de laatste maal dat het woord voorkomt, de boom des levens. Die stond in het midden van de hof. Daartegenover staat in Genesis die andere boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is wel even leuk om misschien te vermelden dat als je de waarde van de getallen, de cijfers en de letters horen bij elkaar in de Hebreeuwse taal, trouwens ook in het Grieks. Maar de Hebreeuwse letters staan voor cijfers, voor getallen. Als je de cijfers bij elkaar optelt van de boom des levens tegenover de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan krijg je een verhouding. De boom des levens is dan in totaal 233. En de boom der kennis des goeds en des kwaads heeft een totale getalwaarde van 932. En de verhouding is dan 1 op 4. De boom des levens is dan die ene en de boom der kennis des goeds en des kwaads is de 4. De 1 duidt op de eenheid van God. God zelf die één is. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. De Heer is één, staat er dan. En de 4, dat heeft te maken met de zichtbare vergankelijke dingen in deze wereld. Heeft te maken met de 4 hoeken der aarde, de 4 winden des hemels, deze wereld als zodanig, waar de Satan oorspronkelijk ook als overstover geplaatst werd, en die tot op heden als de Satan nog steeds de overste van deze wereld is. En die er dus alle belang bij heeft om die 4 centraal te stellen, om daarvan te eten, van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat zou je niet doen, want dat leidt tot ondergang uiteindelijk. Dus dat is eventjes ter inleiding. Dat de boom der kennis een beeld is van de tegenstander van God lijkt me logisch, omdat die tegenover de boom des levens staat. Maar in tweede instantie, op lager niveau, is de boom der kennis des goeds en des kwaads wat goed en kwaad voorstelt. Dat is namelijk wat je wel en wat je niet moet doen. En dat zijn ruim gezien de eerste beginselen van deze wereld en smaller gezien de wet met zijn regels. De wet is nu eenmaal een bediening. Sorry, de Bijbel zegt dat. werd me wel eens kwalijk genomen in bepaalde plaatsen waar ik dan daar iets over moest zeggen. En daar hield men zich nauwgezet aan de wet. En toen sprak ik daaruit, 2 Korinthe 3, en ja, de wet is een bediening der verdoemenis, de wet is een bediening des doods. We leven onder een andere wet, tussen aanhalingstekens, de wet van Christus. Gebod van Christus, we leven onder die wet des geestes, des levens, die ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Wij staan onder de heerschappij van de wet der vrijheid. Jacobus, en dat is het nieuwe verbond. Maar ja, het is wel wat de Bijbel zegt. En het heet dus een bediening des doods. Maar wie heeft het geweld des doods? Hebreeën 2. De Heer Jezus is vlees en bloed geworden om ons te kunnen verlossen van degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel. Hebreeën 2 vers 14. En dat is die andere boom. Daar moet je niet bij zijn. Je moet je wenden tot die ene boom die je punt 1 eeuwig leven geeft door het geloof. En punt 2 ook die het juiste voedsel geeft om dat eeuwige leven te onderhouden. Hier in dit aardse leven om in gemeenschap met de Heer te kunnen leven. Nou, daar gaan we straks verder over hebben. In Genesis hoofdstuk 2 staat dan in vers 15 dat de Heere God de mens genomen heeft en die zette hij in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende van alle boom, deze hof zult gij vrijelijk eten, alle bomen behalve één, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dat viel dan nog wel een beetje mee met Adam, hè, want nadat hij gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads, leefde hij nog 930 jaren. Dat halen wij hier niet, in de eeuwigheid wel. Maar het betekent dus dat de uitdrukking ook vanuit het Hebreeuws eigenlijk aangeeft een proces van afsterven. Zult gij stervende sterven? Staat er eigenlijk. Het is een Hebreïsme wat vaker voorkomt, ook in andere uitdrukkingen. Dus het betekent dat het moment dat hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten had, dat dan het afstervingsproces begon en dat het uiteindelijk leidde tot de dood. Zonde leidt tot de dood. Dat is Romeinen 5 ook wat zegt in vers 12 dat alle mensen, doordat ze van Adam afstammen, zondaren zijn en dat de dood dus ook door alle mensen is doorgegaan. Dus uiteindelijk leidt de zonde tot de dood. Kort gezegd, het is zo dat de bezoldiging der zonde nu eenmaal de dood is, Romeinen 6. Maar er staat wel achter, gelukkig, over die boom des levens. Hè. Er staat, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus je moet eigenlijk niet van die boom der kennis des goeds en des kwaads eten. Kennis op zich is in de Bijbel ook vaak positief. Hè? Ook als wij in het Nieuwe Testament lezen over kennis van God, of dat wij vervuld zouden worden met de kennis van Gods wil, zijn wil, Colossenzen 1 vers 9. Of Paulus die spreekt over de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, zijn Heere, die hij zou willen gewinnen om daarin toe te nemen. En ook hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat zijn een aantal versen die over die kennis spreken. Want al de schatten der wijsheid en kennis zijn in Christus verborgen. Maar dat zijn schatten die bij de boom des levens horen. Die kennis, die is natuurlijk wel goed. Maar deze boom vertegenwoordigt kennis van goed en kwaad, waarbij goed en kwaad in een andere context geplaatst worden. Dan kom je dus terecht bij de kennis van deze wereld, de eerste beginselen van deze wereld, waar Paulus ook van zegt in de Colossenzenbrief, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door die eerste beginselen wereld, en dan noemt hij filosofie en ijdele verleiding der mensen, die naar de overlevering de mens, naar de eerste beginselen der wereld zijn voortgebracht en niet naar Christus. Daar heb je dus kennis van goed en kwaad, alles wat in de wereld als normen en waarden gerekend wordt, maar wat niet tot Christus leidt. Want dat is de boom des levens waar je van zou eten. En smaller gezien heeft kennis van goed en kwaad natuurlijk ook te maken met de werking van de wet. Want die leert je ook kennen wat goed en kwaad is. Paulus die zegt daarover in Romeinen 7, daar spreekt hij over de wet, het gebod, In vers 7 staat, wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten, zonde te zijn, indien de wet niet zeide het, gij zult niet begeren. Dus dat is niet goed, dat is kwaad. De wet leert je dat kennen. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende, door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. Niet actief. Heb je er ook geen besef van. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Het probleem zit hem in het feit dat de wet aan zich, in zichzelf dus wel goed en heilig en recht is en geestelijk is, maar dat de mens een zondaar is en, zoals hij in vers 14 zegt, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En hij zegt dan ook iets verderop in Romeinen 7, als ik het goede wil doen, dat is vers 21, zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Dus het goede en het kwade liggen daar bij elkaar. Je wilt het goede doen, maar je wordt door de zondige natuur beperkt en je doet het kwade. En er is maar één manier om daarvan verlost te worden, want dat zegt hij in vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam deze doods? Dus je lichaam is eigenlijk ten dode gedoemd. Het heet zondig vlees, het heet sterfelijk lichaam. Sterfelijk vlees, het is waar de zonde in woont en dus uiteindelijk wordt het afgelegd. Maar er is wel een schat in die aardenvaten terechtgekomen. En dat is omdat je gegeten hebt van de boom des levens. Dat is het eeuwige leven in Christus Jezus. En het antwoord staat in vers 25, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En waar de wet ons dus bepaalt bij dit is goed en dat is verkeerd, dit mag wel en dat mag niet, goed en kwaad, is het zo dat je daarvan juist verlost wordt zodra je tot Christus komt. Dan leef je niet meer onder de wet, maar sta je onder de genade, Romeinen 6. Dan sta je in de vrijheid, Galaten 5. Laat u dus niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, maar sta in de vrijheid. Een vrijheid uiteraard niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dus je hebt vrijheid gekregen om elkander te dienen. Vrijheid om God te dienen en daarmee elkander te dienen. En dat doe je door de liefde. Dus liefde is inderdaad ook weer een begrip wat bij die boom des levens hoort. Want Christus is de uitdrukking van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus het is van belang om te eten van die boom des levens. En je niet zozeer bezig te houden met de dingen die in deze wereld allemaal aan de orde komen, aan goed en kwaad, en onder de wet ook naar voren gebracht worden. Daar ben je nu juist van bevrijd. Christus is daar voor ons juist een vloek voor geworden. Dat staat ook in de Bijbel. Hij heeft ons verlost van de vloek der wet. De wet is als zodanig heilig en goed en recht. Dat kan ook niet anders, want hij is van God afkomstig en die is zo. Maar de mens is niet in staat om die heilige en rechtvaardige wet te volbrengen vanwege de zwakheid zijns vleeses of vanwege het feit dat hij vleeselijk is verkocht onder de zonde. En daardoor is de vloek. En vloek leidt tot de dood. En Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Hij is voor ons tot een vloek geworden, opdat wij nu door geloof in hem juist rechtvaardigheid Gods kunnen worden. We hebben gegeten van die andere boom, de boom des levens, in wie het eeuwige leven is, Christus. En wij voeden ons met hem, met zijn woord. En dat bevrijdt ons van al die andere dingen, waar de Satan zich ook van bedient. Hè? Vergeet niet dat de Satan degene is die het geweld des doods heeft. Christus heeft ons daarvan verlost. En dus de heerschappij van de dood is er voor ons ook niet meer. We kunnen nog wel ontslapen, maar dan zijn we alsnog bij de Heer, waar we eigenlijk al zijn. We zijn met Christus gezet in de hemel en mochten we hier onze ogen moeten sluiten, dat heet ontslapen, dan openen we onze ogen bij de Heer. In ieder geval, zo kun je het omschrijven. Of het ook rechtstreeks zo in de Bijbel staat, dat denk ik niet. Hè? Maar het is wel zo dat we dan bij de Heer zullen zijn. Het sterven is sowieso gewin, winst. Omdat je dan verlost bent van dit aardse lichaam met zijn kwalen, gebreken en tekortkomingen. En dan ben je in volmaaktheid bij de Heer. En je ziet uit naar die eenmalige verschijning voor de rechterstoel van Christus, waar Hij ons ook heerlijkheid en loon zal geven voor onze trouwe dienst hier. Maar dan moet je je dus niet stellen onder die boom der kennis des goeds en des kwaads, want dat leidt tot de dood en dat is bij Adam en zijn vrouw ook gebeurd. Overigens wordt goed en kwaad ook nog in een andere zin in de Bijbel gebruikt. Die wordt nog wel eens aangehaald, maar ik denk dat het goed is dat ik dat even laat zien. In 2 Korinthe 5 wordt die in een ander perspectief geplaatst. In het 10e vers, daar staat: want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, wat je dus met je lichaam hebt gedaan. Juist goed is, stel je dat tot een offerande voor de Heer en maak je daar God groot mee, verheerlijk God met uw lichaam. En dat wordt dan beoordeeld, daar staat achter, nadat hij gedaan heeft, het zij goed en het zij kwaad. En dit spreekt over wat je gedaan hebt. Hetgeen goed is, dat kun je vergelijken met 1 Korinthe 3, de vergelijking met goud, zilver en kostelijk gesteente. En hetgeen kwaad is, wat niet tot eer van God gestrekt heeft, dat wordt daar vergeleken met hout, hooi en stoppelen. En die werken worden door het vuur verbrand, maar de persoon als zodanig is wel behouden, als zo door het vuur heen, tussen haakjes. Zijn werken zijn verbrand, er is dus geen loon dan, in dat geval. En zo kan hij dus naakt staan volgens 2 Korinthe 5. Maar aan de andere kant, het goede, dat is uiteraard alles wat maar tot eer van God gestrekt heeft. En daarvoor ontvang je loon. En je ziet dat hier goed en kwaad in een ander perspectief geplaatst wordt dan eten van de boom van kennis en goed en kwaad. Dat zou je misschien doen als je het kwade doet. Maar dan heb je het goede daar niet meer bij. Het staat dus iets anders in dat perspectief. En datzelfde komt ook voor in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 5. In Hebreeën 5 staat het in het 14e vers. Het gaat hier over de melk die men tot zich genomen zou hebben. Vers 12 zegt, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en ge zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Dus ze zijn eigenlijk in de kinderschoenen blijven steken. Zo gezegd, hè. Het begint met de melk. Petrus zegt dan ook, hè, als nieuwgeboren kinderkens, dat we zouden verlangen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen. Maar het moet daar niet bij blijven, hè. Zoals een baby met melk begint, maar na verloop van tijd ook vaster voedsel kan hebben, zo is het in het geestelijke zin ook zo, dat we ons voeden met de vaste spijzen, het vaste voedsel. En dat was ook het probleem bij de Korintiërs, alleen daar zat het meer vast op de wandel, want gij zijt nog vleeselijk. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos of van Kefas. Dat was partijschappen, dat zijn dingen van het vlees. En bij de Korintiërs stonden zij zelf meer centraal dan de Heer. En dat is het vlees boven de geest. Maar hier staat het meer in de context van dat wat je tot je neemt als voeding. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Dan heb je nog weinig inzicht in het woord van God gekregen. Want hij is een kind, wordt nepios, onmondig. Jong kind in Christus staat ook in 1 Korinthe 3. Gij zijt vleeselijk, jonge kinderen in Christus, staat dit woord ook, nepios. Daarna staat er, maar der volmaakten, tegenover het kind is dat dus de volwassenen, is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Eten ze dan wel van de boom des levens? Ja, en ze eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, ook al staat de term hier. Maar ze onderscheiden wel wat goed is, namelijk wat wel tot eer van God strekt, wat je wel tot je neemt, waar je gemeenschap mee hebt, en wat niet daarbij hoort, wat er buiten valt. De Heer Jezus sprak, mijn spijze is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Johannes 4. Zijn spijze, wat hij tot zich nam, waar hij deel aan had, waar hij gemeenschap mee had. Nou, wij zouden ons voeden met het woord der gerechtigheid, het levende woord van God, eeuwig blijvende woord van God, want dat vormt onze gedachten, dat vormt onze wandel ook. We zouden waardig wandelen in de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dan ontdek je dus wat het goede is. En het kwade is alles wat niet tot eer van God strekt. En dat onderscheid krijg je door het woord van God tot je te nemen. Als je bij de melk blijft, heb je weinig inzicht in het woord van God. En een baby kun je ook van alles wijs maken, een jong kind ook nog. Als ze nog jong zijn, in de Bijbel is zelfs zo dat ze tot 5 jaar nog wel de melk kregen. Tenminste, dat was de gedachte bij Isaac toen hij gespeend werd. Maar toch, ja, ik ken ook wel ouders die kinderen hebben die al een paar jaar zijn, die dan geregeld nog wat van de moeder krijgen aan de borst. Op zich misschien niks mis mee, maar het moet niet zo blijven. Het kind als ze 15 is nog in de kinderwagen ligt, dat zouden wij wel heel vreemd vinden, toch? Ja, dan is er wel iets mis. Maar de gedachte ook in het geestelijk leven is, begint met melk, maar je groeit door als het goed is, tot de vaste spijzen. Het begint met melk, maar het leidt tot honing. En honing, dat zijn de diepere, de meer verborgen dingen van het woord van God. Het is een normaal proces in het leven van een kind, en ook als het goed is in het leven van een kind van God. En dan onderscheid je wat goed is, wat tot eer van God strekt, en wat kwaad is, wat daar niet toe strekt. Maar dat is niet hetzelfde als het eten van de boom der kennis van goed en kwaad, want dan heb je ze bij elkaar in één boom. Dus die versen moet je daar niet mee verbinden. De boom der kennis des goeds en des kwaads is je eigenlijk richten op de dingen van deze wereld. De overste van deze wereld, de God deze eeuw, dat is de boze, met al zijn invloeden. Heel de wereld ligt in het boze. En daar zijn wij nu juist van onttrokken. En de Heer trekt ons er nog steeds meer uit, Galaten 1 vers 4, naar de wil van God, de Vader. Die ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, wereld, staat er vertaald, naar de wil van God. En hij heeft ons juridisch gezien ook al getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Daar zouden we ons op richten. En dat doen we door te eten van de boom des levens, door ons te voeden met het levende woord van God, want daarin wordt Christus aan ons geopenbaard, als de levende Zoon van God. En dat vormt onze gedachten en onze handelwijze. En dan onderscheid je inderdaad wel wat goed en kwaad is, maar richt je op het goede, wat tot Gods eer strekt. Nou, die ene vers van de Colossense wil ik nog wel even lezen. Ik heb hem nagenoeg geciteerd. Colossense hoofdstuk 2. Daar staat in vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Je bent tot die boom des levens gekomen, die heb je aangegrepen. Wandelt alzo in hem, houdt hem dus ook vast. Hij blijft in de Heer. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Bevestigd worden in je geloof, meer vastgesteld worden in je geloof. Dan word je ook bij gelegenheid wel bevestigd in datgene wat je gelooft. Maar het woord bevestigen heeft hier te maken met vastmaken, vaststellen. En dat gebeurt als je geworteld bent, je wortels dus in Christus, verder worden uitgediept en opgebouwd, meer in de vorm van een gebouw. Dus opbouwen op het fundament, Christus, en dan hier in hem. Zie toe dat niemand u als een roof, als een prooi vervoeren door de filosofie, dat is de wijsheid van deze wereld, en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, wat men in deze wereld als normen en waarden hanteert, los van God, en niet naar Christus. Dan word je de prooi van de tegenstander in zijn manier van denken en uiten dat in deze wereld wordt gepropageerd. En het is veel om ons heen. Het valt niet te ontkennen dat de Bijbelse normen en waarden, dat die principes van de Bijbel, dat die de laatste decennia steeds meer losgelaten worden. Dus je denkt alleen al aan relaties tussen mensen en allerlei andere relaties die de Heer in de schrift feitelijk niet voorhoudt, moeten wij tegenwoordig maar goedkeuren. En oh wee, als je er tegenin gaat, dan heb je misschien ook nog een rechtszaak aan je broek. En ze worden wettig beschermd. Nou, dat is een ontwikkeling waar de boze achter zit. Steeds meer Bijbelse principes worden losgekoppeld van de oorsprong, En men gaat steeds meer die andere kant op. Moet ook. Natuurlijk weten we dat het daar naartoe gaat, totdat de Heer zelf terugkeert en orde op zaken brengt. Maar ook wat allerlei leringen betreft, filosofische leringen. Philosophos is liefhebben van sophos, van wijsheid, wijsbegeerte. Maar het is de wijsheid van deze wereld waarvan God zegt, het is dwaasheid voor mij. Dus kies dan voor de wijsheid van God, want hij is de alleen wijze God. En als je die wijsheid wilt leren kennen, kom je tot Christus, die de wijsheid Gods is en de kracht Gods is. En nogmaals, in hem zijn al de schatten der wijsheid en kennis verborgen. En hij wil ze graag aan je bekendmaken. Dus dan word je wijs in de Heer. Maar goed en kwaad, dat vind je ook in deze gedachtegang naar voren komen. De eerste begint in de wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid Gods lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Gooi dat niet zomaar weg. Gooi je positie in de praktijk niet weg. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke immers een grote vergelding des loons heeft. Richt je op en voed je met de boom des levens. En de dingen in deze wereld, ach, ze zijn er al om ons heen. Maar naar die mate dat je door de geest Gods inzicht krijgt in het woord van God, dus je voedt met de boom des levens, onderscheid je dat ook wel. Misschien kun je niet altijd de vinger op de zere plek leggen van daar en daar is het vandaan, maar in doorsnee genomen komt het wel uit de pijp van de boze. Heb ik even gegeneraliseerd, hè? Maar daar komt het wel ongeveer op neer. Want het gaat in ons leven om Christus, hij alleen. Hij zou centraal staan onze levens. En daarom voeden we ons met de boom des levens. Adam en zijn vrouw zouden dat ook doen. Toch ging het mis vanwege de invloed van die andere boom die door de slang gepropageerd werd. En er was ook begeerlijk die vrucht. Maar het leidde wel tot verderf. En zo is die weg tot de boom des levens destijds afgesneden. Maar door de dood en meer door de opstanding van Christus is de boom des levens voor een ieder weer toegankelijk. Want in de Zoon is het leven. En waar de heerlijkheid Gods destijds weggenomen werd, hoewel Adam een belofte meekreeg door zijn vrouw, het zaad der vrouw, wat eenmaal komen zou, is het toch zo dat het zaad der vrouw eenmaal gekomen is en hij leeft en zit aan de rechterhand Gods. Wij zijn deelgenoten van zijn positie geworden. Wij hebben het eeuwige leven in hem, voeden ons met zijn woord en dat leidt ons steeds meer tot gemeenschap, ook in de praktijk van onze levens met onze Heer. Daartoe zijn we ook geroepen, hè? 1 Korinthe 1, vers 9, dat God ons geroepen heeft in Christus Jezus tot de gemeenschap van zijn Zoon. Dat wil zeggen daadwerkelijk gemeenschappelijk leven, dat de Heer ook echt de Heer van ons leven is. Dat is leven in gemeenschap met de Heer. En deze eerste beginselen der wereld, waaronder de wet ook gerekend wordt, in de Galatenbrief worden ze genoemd als de zwakke, arme eerste beginselen. Zwak. Die kunnen niet volmaken. De wet kan je niet zalig maken. De wet kan je niet volmaken. Heeft geen ding volmaakt, zegt de Hebreeënbrief, maar is een aanleiding tot een betere hoop, waardoor wij tot God genaken. En die betere hoop is in dat betere verbond, met die betere beloftenissen tot ons gekomen, door de Heer Jezus Christus, die borg geworden is van dat betere verbond. Het nieuwe verbond. Dus wij leven onder het nieuwe verbond. En daarin zijn wij met de levende Heer verbonden. En dat zouden we ook vasthouden. Ga nog even naar Romeinen 8, vers 13. Laat ik beginnen in vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus in ons als gelovigen woont de geest Gods, dan wel de geest van Christus, en daarom zijn we het eigendom van de Heer. En indien Christus in uw lieden is, het is een mooi vers wat geregeld aangehaald wordt, het geest Gods, geest van Christus, Christus, dat is de geest, de levende Heer dus. In u woont, dat is Christus, staat in vers 10. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Want ge zijt immers met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dit zegt dus meer over onze wandel, want we zijn door het geloof in Christus al levend gemaakt met hem. Daardoor hebben we de geest ontvangen. maar het is de werking van diezelfde geest die onze sterfelijke lichamen, zijn sterfelijke lichamen, toch levend maakt in de zin van dienstbaar, bruikbaar voor hem, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want dan houd je je eerder bezig met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar, staat in vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Adam stierf ook niet meteen, maar hij stierf wel langzamerhand verder af door de zonde. Als wij ons bezighouden met de dingen van het vlees, de aardse dingen, de dingen van deze wereld, leven naar het vlees wellicht, dan heeft het in de praktijk dit gevolg dat onze levende relatie met de Heer wegebben kan in de praktijk. Je verliest je eeuwig leven niet, maar je hebt dan geen levende relatie met de Heer in de praktijk. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat kunnen we zelf niet, maar het kan wel door de geest. En de geest is Christus, dus daar waar wij ons aan Christus onderwerpen, zal hij ook die werkingen van het vlees, de werkingen van het lichaam, ja, minder doen worden, onvruchtbaar laten zijn. En dat is ook een groeiproces. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn letterlijk zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, waar ook met de wet iets van doen heeft. De wet leidt tot dienstbaarheid. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, letterlijk, aanstelling tot zoon, door welke wij roepen Abba Vader. En diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. En eten van de boom des levens, dat strekt tot onderhoud van het nieuwe leven, want je voedt je met Christus, het woord van Christus wonen, rijkelijk in u, in alle wijsheid, en dat we zouden vervuld worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, want er staat meteen achter dat we daardoor ook waardig kunnen wandelen voor onze Heer en in goede werken kunnen vrucht dragen. Maar die andere boom, die zouden we zoveel mogelijk maar links laten liggen. Dat is een goede plek, links, want rechts is recht, hè? En links is link, zeggen we dan wel. En dan hebben we het niet over de politiek, hoewel, verder zeg ik niks. Daar mag u zelf er een mening over hebben, maar het gaat er maar om dat rechts is wat bij God hoort. Rechts is verhoging. Christus zit aan de rechterhand Gods. Dus datgene wat niet met Christus verbindt, ook in de praktijk van ons leven, zou het beste links kunnen laten liggen. Dus betekent dus dat we daar geen omgang mee zouden zoeken. We kunnen niet altijd voorkomen dat het op onze weg komt, maar door het voeden met het woord van God onderscheid je ook vanzelf wat niet tot opbouw strekt en wat wel. En op datgene wat wel tot opbouw strekt en tot eer van de Heer is, daar zouden we ons op richten. Want wij zijn duur gekocht, zegt 1 Korinther 6. Verheerlijk dus God met uw lichaam. En dat doe je door te eten van de boom des levens. Zullen we de Heer danken. Heren, we zeggen u van harte dank dat we ons verbonden mogen weten, zelfs voor eeuwig met u, die het leven hebt geopenbaard. Het eeuwige leven wat bij de Vader was, maar wat door u in deze wereld gebracht is, door uw opstanding, weten we, Heer, dat dat eeuwige leven beschikbaar gekomen is voor een ieder die in u gelooft. En we danken u dat we daar dan ook deel aan gekregen hebben. Mogen beseffen dat we rijk geworden zijn in u en dat u voor ons ook geworden bent wijsheid van God en heiligmaking en rechtvaardigmaking en verlossing. En dat we daardoor één plant met u geworden zijn, niet alleen in de gelijkmaking van uw dood, maar ook in die van uw opstanding. En zelfs zijn we met u gezet in de hemel, zoals uw woord zegt. Heere, wat is een heerlijke positie die we hebben en een positie die wij ook in onze praktijk van onze levens ook mogen tot uitdrukking laten komen. Mogen leren te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En daarvoor is nodig dat we ons voeden met de boom des levens, de vrucht van die boom. Dat is de vrucht die u voortgebracht hebt. En dat we het eeuwige leven dus onderhouden met dat levende woord van God. We weten, Heer, dat om ons heen allerlei boodschappen gepredikt worden die feitelijk bij de boom der kennis des goeds en des kwaads horen. die wellicht verleiding teweeg kunnen brengen, maar ze voeren ons af van de werkelijke inhoud van onze levens, dat Christus het hoofd is van ons persoonlijk leven en het hoofd is van de gemeente. Op hem zouden we gericht zijn, op hem zouden we in onze levens ook blijven zoeken de dingen die boven zijn. Heer, zo weten we, Heer, dat wij op grond van uw woord kunnen beamen dat u een goed werk bent begonnen in ieder van ons en dat u dat goede werk ook in ons wilt voortzetten tot de dag van Christus komt. Daarom richt ons oog ook telkens weer op uzelf, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. U die zelf zag op de heerlijkheid die u is voorgesteld en u bent inmiddels gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Heer, richt ons oog ook telkens weer op u, dat we zien op die toekomende heerlijkheid, maar bovenal op u, die als hoofd van de gemeente ons heiligt en reinigt, die als hoge priester zijn volk de zonden verzoent, opdat we meer en meer in gemeenschap met u zullen leven, tot eer van u en tot eer van uw grote naam. Maakt u ons daar verder toe bekwaam op grond van uw beloften, want dat is wat u beloofd hebt. U hebt ons bekwaam gemaakt om te kunnen zijn dienaren van een nieuw verbond. Daarom geven we u de eer en brengen dit ook in gebed bij u, opdat u dat werk in ons zou voortzetten. Want daar waar wij gehoorzaam zijn, zult u het willen en het werken in ons bewerken naar uw welbehagen. We prijzen u dan voor die nabijheid, voor die leiding door uw geest en voor het inzicht in uw woord wat we steeds meer mogen opdoen. Geeft u ons die verlichte ogen des harten of des verstands om u steeds beter te leren kennen. Tot eer van uw naam. Amen.